Het laatste luik van het debat is natuurlijk voor u. Er zijn, hoop ik, twee wandelmicrofoons die komen naar u toe. En u kan die gebruiken om een vraag te stellen aan een politicus naar keuze. Als u praat in naam van een vereniging of organisatie, dan is het niet alleen beleefd, maar ook deontologisch om dat er gewoon bij te vertellen. Vooraan zit al iemand met op hete kolen. En is er een microfoon in de buurt?
Ja, ja, oké. Zo is het toch duidelijker voor iedereen dan. Zoals we de afgelopen 6 jaar, maar ook 18 jaar, het Paars beleid evalueren, evalueren we eigenlijk ook zondag voor een deel dan toch, hoe de oppositiepartij, welke realisaties of welke inbreng zij heeft gehad op het stedelijk beleid. Ik zou graag van de oppositiepartijen willen horen twee concrete realisaties van hoe heb je gewogen de afgelopen 6 jaar op het stedelijk beleid. Ik stel vast dat bijvoorbeeld de heer Van Laken het laatste jaar in het harnas op het paard wordt getild. En dat bijvoorbeeld ook bijvoorbeeld CD&V zich dan toch niet zo populair maakt de laatste 3 jaar dan misschien. Door bijvoorbeeld bepaalde stedelijke projecten dan te vertragen bijvoorbeeld. Dus graag, hoe heb je de afgelopen 6 jaar op het beleid gewogen?
Is dat ook voor een vraag voor Groen of alleen voor CD&V?
Dat is voor de beide.
Ja. Oké, okay. Heel kort, hè. Twee concrete realisaties waar u trots op bent.
Maar eerst en vooral denk ik dat er ook een evaluatie moet gemaakt worden van hoe heeft Paars oppositie toegelaten? Want daar hangt natuurlijk veel van af. Ik kan alleen maar zeggen dat voor wat ons betreft dat wij gedurende al die jaren, en ik denk dat ik dat gerust mag zeggen en dat er zal ingestemd worden, wij ongelooflijk veel tussenkomsten gedaan hebben rond de verkeersveiligheid, rond fietsbeleid, en dat daar mee gegroeid uiteindelijk een fietsplan uitgekomen is, waarvan dat wij ook zeggen, dit is een goed plan. Dat wij al die jaren over de volksbuurten ontelbare keren zijn tussengekomen. Dat een van de dingen wat daar het gevolg van is, is dat nu alle partijen uitdrukkelijk zeggen in deze campagne, dit moet zeker aangepakt worden. Ik denk het woord 19 Deepse Hordel, ik denk dat dat het eerste woord is die wij ooit uitgesproken hebben in de gemeenteraad. En het zal ook het laatste woord zijn. Dus in die zin, voor ons blijft dat zeer belangrijk. En zo kan ik dit nog uren doorgaan.
Nee,
maar natuurlijk, het is niet altijd evident.
Het
is niet altijd evident om als oppositiepartij gehoord te worden. En dat is mijn belangrijkste reden waarom dat ik zeg, wij moeten dringend mee besturen. Dit college heeft een groene partij nodig om een progressief beleid te voeren en om alles te realiseren waar ik zo ontzettend voor wil gaan.
Ja. Twee realisaties van CD&V.
Eerst en vooral inderdaad, het komt niet altijd tot uiting. Het wordt vaak gezegd van veel te zwakke oppositie in Gent de voorbije 6 jaar. Men is niet aan bod gekomen, maar het is ook niet evident als je oppositie voert in een stad als Gent om het ook kenbaar te maken. Ik zat er zelf niet in de gemeenteraad, dus uw vraag is voor mij niet zo evident om hele concrete zaken te noemen, maar ik kan er één aanstippen en daar zal Sas daarmee moeten op bevestigen of niet bevestigen. Maar ik weet dat in zaken cultuur dat de CD&V toch inderdaad heel goed heeft samengewerkt en toch een aantal zaken ook concreet heeft gesteund, als ik er één mag noemen.
Kijk, dat is al vrij ontroerend, hè? Samenwerking over de partijgrenzen.
Dat was ook de vraag.
Dus bijvoorbeeld het cultuurcentrum Gent is tot stand gekomen dankzij de zeer fundamentele inbreng en van de Groen en van de CD&V.
Kijk, heeft er iemand misschien een vraag om de gemoederen wat op te hitsen?
Ja, maar Sas wil daarmee aantonen dat dat echt niet nodig is als in de meerderheid komen, hoor. We kunnen dat bij Paaskruis verder doen.
Daarboven zitten twee mensen klaar. Zijn jullie een samenwerkende vennootschap of hebben jullie twee vragen?
Ik heb in elk geval een aparte vraag. Het is mij opgevallen in de cijfers van Dries Verlet dat de burger eigenlijk algemeen relatief ongeïnformeerd is. Als ik dan vooral kijk naar het aantal keer dat er geen antwoord is gegeven. Het zij, zoals bijvoorbeeld bij migrantenbeleid, van puur niet weet waarover dat gaat. Het zij om andere redenen. Maar ik vraag me dan af, gaat de meerderheid dat signaal opvangen en gaat de meerderheid iets doen om eigenlijk meer te gaan informeren, om eigenlijk die stadsburger actief te gaan informeren? Met andere woorden, in plaats van zaken bijvoorbeeld op een website te posten, gaat de meerderheid de burger actief informeren en actief informatie toesturen over hoe dat het beleid eigenlijk gaat, zodanig dat we de volgende keer dat er nog eens gemeenteraadsverkiezingen zijn, dat we eigenlijk concreet iets hebben om te evalueren, in plaats van zelf op zoek te moeten gaan naar dingen en eigenlijk op debatten compleet nieuwe zaken te leren.
Ja, dat zou handig zijn voor iedereen, een jaarverslag van de NV Gent aan elke burger.
Wel, soms krijgen we van de oppositie precies het verwijt dat we te veel informeren, want ze vinden dat dat allemaal politieke propaganda is. Dus ik wil enkel toch zeggen dat we ook een grote inspanning gedaan hebben om een maandblad uit te brengen. Ik hoop dat u het allemaal krijgt en dat u het allemaal leest. Waar we elke maand vele bladzijden vol met informatie geven over het beleid. En wat bijvoorbeeld het migrantenbeleid betreft, is inderdaad een van de toch wel prangende thema's. Dat is ook gebleken uit die gesprekken en uit die onderzoeken. Ik wil u toch wel zeggen, dat is bijvoorbeeld ook een meningsverschil die wij beiden hebben tussen SPA en VLD. Dat is het doelgroepenbeleid die wij nu hebben aangepakt, eigenlijk die Martien Dreigen heeft aangepakt. Wij denken dat we echt toch wel goede resultaten hebben. Laat ons een koud vasthouden, maar laat ons dat toch wel
al,
eerlijk
dat
zijn.
Dat is al een ander thema eigenlijk. En daar heeft u het over gehad tijdens het debat. Meneer Van Roever, wat? De informatie naar de burger?
Ja, ik denk dat we vooral met het volgende probleem zitten. Hier zitten vier politici die heel gedreven zijn, een visie hebben en die visie ook willen hard maken door een beleid. En dat geldt niet alleen voor ons vieren, maar ook de mensen die achter ons staan, de mensen op de diverse lijsten. Het probleem bij het besturen van een stad, en zeker wanneer we besturen samen met het maatschappelijke middenveld en met bewoners, is dat je als politicus de geestelijke veerkracht moet opbrengen om in zo'n open dialoog te vertrekken ook van of te vertrekken zonder enige vooringenomenheid. In die zin dat je dan ook een stukje afstand moet doen van hetgeen waarin je zelf gelooft, of de visie, of het project waarin dat je zelf, of waaraan je zelf wil werken, en dus de argumenten van de anderen moet toelaten. Dus bij dat samen praten, bij die samenspraak, moet je voldoende openheid hebben om de argumenten van een ander te beoordelen en als ze juist zijn, over te nemen. En ik voel wel aan, ik denk dat ik van nature uit, en zeker in cultuur lukt dat, die veerkracht heb. Vandaar dat men mij vaak omschrijft als een atypische liberaal. Ik ben door en door liberaal, maar ik ben wel altijd bereid om de argumenten waarover ik zelf beschik, om die te confronteren met de argumenten van een ander en dan desgevallend ook mijn standpunt aan te passen. Maar voor politici in het algemeen
dat is natuurlijk individueel waar meneer naar
maar voor politici in het algemeen is dat niet gemakkelijk.
Een manier van informeren.
Juist omdat je een politiek project hebt. En je moet in samenspraak met de bevolking een stukje bereid zijn dat politiek project aan te passen. Dat is niet eenvoudig. Dat vergt veerkracht.
Ik vind het wel een treffend voorbeeld dat die meneer aanhaalt, want inderdaad, er wordt veel gecommuniceerd. En we hebben ook vaak vanuit de oppositie verweten dat er soms veel te veel middelen naartoe zijn gegaan. Maar het schrijnende is inderdaad, van er wordt veel gecommuniceerd, maar het komt niet altijd aan bij de mensen. Mensen hebben niet het gevoel dat ze op de hoogte zijn van de zaken die aan het gebeuren zijn. Vandaar dat het zo belangrijk is om niet alleen te informeren, maar ook te betrekken. Mensen mee inspraak te geven rond die dossiers, dat ze er veel dichter gaan bijstaan, wat nu toch te weinig is gebeurd.
Daar hebben we het daar straks over gehad. Hè. Meneer Vooraan wou een vraag stellen.
Eigenlijk. Dus ten eerste wil ik het gehoochel met de cijfers toch. Daar wil ik toch een kanttekening bij maken. We moeten wel eerlijk zijn met de cijfers. Dus als er gesproken wordt over 6600 nieuwe jobs in Gent, of nationaal wordt er gesproken over 200.000 nieuwe jobs, dan gaat dat niet altijd en in de meeste gevallen zelfs niet over voltijdse jobs. Hè. Dus het is zo dat in de nationale cijfers dat een interimmer die 3 dagen in de week werkt, dat wordt als job gerekend, ook al kun je daar niet van leven. Een deeltijdse job als kassière van 15 uur, idem. Dienstenchecks, idem. Hè. Dus achter dat hoera-cijfer van heel veel nieuwe jobs schuilt dikwijls een heel andere realiteit. Maar wat ik eigenlijk wil vragen over het tewerkstellingsbeleid van de stad Gent. Hè. Het is ten eerste zo dat als we over lokaal tewerkstellingsbeleid spreken, dan heeft natuurlijk ook de nationale situatie, een belangrijk nationaal beleid, een heel belangrijke impact. Hè. En dan begrijp ik niet hoe de SPA nationaal het generatiepact kan goedkeuren. Je weet, als er 600.000 nieuwe werklozen zijn, dan heeft het weinig zin als men al een tewerkstellingsbeleid wil doen om de oudere werknemers langer te doen werken. Hè. Dat is één. Maar ten tweede, en nu kom ik bij mijn vraag voor meneer Termond, hoeveel nieuwe jobs wil de stad Gent realiseren binnen haar eigen stadsdiensten? Hè? Dat vind ik een belangrijke vraag en ik kan misschien een kleine suggestie doen. Het aantal wooninspecteurs dat momenteel bij de stad Gent te werk gesteld is en die verantwoordelijk zijn voor het aanpakken van leegstand enzovoort, dat is wel geteld 2. Ja.
Kan je daar een cijfer
voor plakken? Wel, meneer De Meester heeft dat cijfer van mij gekregen op een debat vorige week op de Brugge Poort. Het zijn er eigenlijk 3, maar er is 1 nu overgeplaatst aan een andere dienst, dus ik heb u slecht geïnformeerd. De realiteit is dat De finaliteit, moet u vragen, is het een opdracht van de stad aan zich om inderdaad jobs te creëren? Dat is de vraag. Wij menen dat de stad de regisseur moet zijn en dat de stad degene moet zijn die alles in gang zet om jobs te realiseren, vooral in de sociale economie, maar niet bij de stad als dusdanig zelf. We leven niet in een maatschappij, een communistische maatschappij, waar de stad en de overheid alles per se nu moet regelen en alles precies moet voor zorgen dat al die werklozen werk hebben. Maar wij moeten er wel voor zorgen dat ze allemaal werk hebben, maar dat ze in de sociale economie, dat ze inderdaad een aantal jobs krijgen.
Dus uitbreiding van het stedelijk personeelskader is duidelijk geen prioriteit voor u, hè?
Toch wel, op het vlak van de sociale economie. Ja, we zijn het eens met een aantal voorstellen die onder andere Philippe gezegd heeft. Op vlak van parkwachters hebben wij voorzien. Ik denk dat we nog extra inspanningen moeten doen tegen het sluikstorten en dergelijke meer. Ik denk dat we daar mensen... Maar bijvoorbeeld, die moeten niet op de loonlijst van de stad staan. Die kunnen bij Ivago staan. Die kunnen bij de punt sociale economie, zoals we trouwens nu pakweg een 300 jobs bij de punt gerealiseerd hebben.
Oké, dat is een duidelijk antwoord. Meneer Vooraan, alstublieft.
Dank u wel. Mijn naam is Lali Abderrahim. Mijn vraag is eigenlijk in de verlengde van de tewerkstellingsvraag en ook eigenlijk gericht naar Schepen ter Mond. Ik hoor daar juist mevrouw Durand terechtstellen dat inderdaad 27% van de allochtone bevolking werkloos is in Gent. Tegelijkertijd stelt Schepen ter Mond van inderdaad dat wij meer dan 2500 stadsbestuur spreken in de zin van wij, dat stadsbestuur mee dat 2500 à 3500 tewerkstellingsplaatsen hebben, maar die niet ingevuld geraken. Maar tegelijkertijd vertrekt de Schepen ook vanuit een eigen beeldteken schuldtheorie, namelijk van dat de allochtonen zich niet mobiliseren of zich niet kunnen mobiliseren of in gebreken blijven om zich te mobiliseren om die arbeidsplaatsen in te nemen. Dan stel ik mij de vraag waarom dat één via de preventie- en veiligheidscontracten jaarlijks miljoenen euro's worden gespendeerd naar één stadswachten, twee ook straathoekwerking. Drie, naar de stedelijke integratiediensten. Die worden gefinancierd via onder andere miljoenen euro's van de PNV-contracten, de preventie- en veiligheidscontracten. Waarom gaat men deze kanalen niet mobiliseren om inderdaad een beter de doelgroep, namelijk de allochtonen, te betrekken om in te tekenen op die tewerkstellingskansen die er inderdaad wel zijn van hetgeen dat ik van u verneem?
Wel... miljoenen euro's, die zullen wel niet naar Gent komen. U bedoelt waarschijnlijk op Europees niveau dat men dat uittrekt. Waarschijnlijk wel, we hebben... Wat blijft er u? Ja, maar niet op niveau van Gent natuurlijk. Hè. Dus de middelen die we krijgen worden inderdaad zo goed mogelijk aangewend. En daar zijn we in geslaagd om inderdaad heel wat allochtone jonge mensen in dienst te kunnen nemen. Maar ik denk dat we die projecten inderdaad in de toekomst een stuk zullen moeten uitbreiden. Ik heb daarnet naar bouwbaan verwezen. Ik denk ook aan jobcoach, waar mensen echt individueel begeleid worden en geholpen worden. Want we zitten fundamenteel met dat probleem. Het is niet bij het stadsbestuur natuurlijk. Hè. Het zijn alle bedrijven samen die inderdaad 2500 à 3500... dat schommelt, open job staan hebben. En we zitten daar met een structureel probleem. En wat u zegt is inderdaad juist. En daar hebben we nu met Gentstad in werking trachten een antwoord op te geven. Daardoor hebben we een aantal honderd mensen aan een job kunnen helpen. Maar we gaan daar meer moeten in investeren. Daar ben ik het met u eens.
Op het eerste balkon links heeft iemand de microfoon klaar voor een vraag.
Ja, dank u. Mijn naam is Abdiraza Kalomari van Divers en Actief. Ik heb hier vandaag vanwege de huidige bestuursschepen niks dan goed nieuws gehoord. Terwijl er toch heel wat verbetering aan nog heel wat werk aan de winkel is. Ik wil een voorbeeld aanhalen, gelinkt aan drie thema's die vandaag aan bod zijn gekomen. Met name het thema minderhedenbeleid, het thema participatie en het thema werkgelegenheid. In zaken minderhedenbeleid heeft Gent een aantal jaren geleden het hele Agora-project opgestart met de bedoeling het betrekken van de allochtonen bij het beleid. Nu, naar de buitenwereld toe wordt dat verkocht als een prachtig initiatief dat heel goed functioneert, terwijl dat daar nog heel wat werk aan de winkel is. Het is goed bedoeld, dat ga ik niet ontkennen, maar moet daar structureel nog heel wat zaken worden bijgestuurd om dat effectief te doen slagen. Men nodigt bij de voorstelling van het project de Vlaamse minister van Inburgering uit, die dat als voorbeeld voor Vlaanderen bombardeert, terwijl het project nog maar in zijn kinderschoenen stond en nog maar heel wat kinderziektes te maken heeft. Nu, daarbij het volgende, het lukt werkgelegenheid. Onlangs heeft de bevoegde Schepen een plan opgesteld met onder andere de bedoeling om meer allochtonen aan de slag te krijgen bij het stadsbestuur. Het Agora-project, waar dat de allochtonen zogezegd de stem moeten vertegenwoordigen, waar dat allochtonen zogezegd de stem zouden krijgen, is daar helemaal niet bij betrokken geweest. Participatie en drie vraagtekens.
Wie van beide schepenen wil daarop antwoorden? Want het is een beleidsvraag, hè?
Ja, ik denk, u hebt het zelf gezegd, ik denk dat dat een proces is van vallen en opstaan. Hè. We hebben met Agora onze nek uitgestoken om inderdaad te trachten op die manier gezamenlijk een aantal dingen te gaan doen. U bent er zelf ook bij betrokken. Er zijn er die daar inderdaad, die vinden dat we de goede weg op zijn. Er zijn er die wat kritischer zijn, waar u toe behoort. Ik denk dat we inderdaad naar elkaar moeten luisteren en dat we samen vooruit willen. En het belangrijke is dat we
maar de waarom worden wij er dan niet bij betrokken? Als er een heel belangrijk thema als werkgelegenheid wordt besproken op stadsniveau, waarom wordt op dat moment het Agora er niet bij betrokken? Dat vind ik heel vreemd. Ja, als we iets willen slagen, moet je het ook...
Nu moet u ook de schepen even laten antwoorden. Hè?
Wel, kijk, als uw vereniging divers en actief bijvoorbeeld, ik zeg nu maar iets, in Gentstad in werking wil actief worden en wil betrokken worden bij de beleidsvoorbereiding van die aspect, dan bent u welkom. Hè? Dit is een open partnerschap. Wat iedereen gevraagd is in deze stad die wil meewerken, daaraan kan eraan meewerken. De problematiek van de grote werkloosheid bij de allochtone jongeren is een van onze grote problemen waar we inderdaad krachtig een antwoord willen opgeven. En hierbij nodig ik u vriendelijk uit om te zeggen dat je wilt meewerken. Je bent van harte welkom.
Tenzij
dat
je bij
die groep behoort die geen tijd wil vrijmaken, maar dat denk ik niet van u.
Oké, wie wil de op één na laatste vraag? Alsjeblieft.
Goedenavond, mijn naam is Yves Rosseel. Ik behoor tot die groep van postmaterialistische, geëngageerde, hoger opgeleide, tevreden Gentenaars. En wil jullie dan, lijsttrekkers in de eerste instantie, bedanken voor het interessante debat. Ik heb toch een klein vraagje. We hebben vanavond meerdere keren gehoord dat veel problemen, verschillende problemen, het niveau van de stad overstijgen en op niveau van hogere overheden, Brussel, moeten opgelost worden. Anderzijds hebben we in het verleden, ook vaak vanuit Gent, het adagium gehoord dat Brussel, in tegenstelling tot voor andere steden, te weinig doet voor Gent. Mijn vraag is, wat zal daar in de toekomst voor gebeuren, zodanig dat die dualiteit ook verdwijnt?
Hoe ga je de Vlaamse regering verleiden? Met een dansje of met een nieuwe partner?
Misschien mag ik even een voorzet geven. Ik heb daarover een boek geschreven samen met Christian Leijzen uit Antwerpen en Sven Gats uit Brussel. Stadslucht maakt vrij. Wij pleiten voor een nieuwe staatshervorming. Er zijn 6 staatshervormingen geweest waarbij dit land constant werd gereorganiseerd in functie van 2 bestuurslagen, namelijk België en de deelstaten. Maar we wachten nog altijd op de allereerste staatshervorming die de verhouding tussen de Jacobijnen in Brussel en de steden en gemeenten is opnieuw rechtzet, anno 21ste eeuw. En dat betekent meer subsidiariteit, dus meer bevoegdheden naar steden en gemeenten, meer respect voor steden en gemeenten.
Dat is natuurlijk een structurele oplossing. Laten we ook eens luisteren of er nu heel punctuele, snelle oplossingen zijn.
Ik denk, ik zit al lang in het Vlaams parlement. Ik heb ook in een Vlaamse regering gezeten. En wat mij daarbij vooral is opgevallen, is dat in het parlement zeer veel burgemeesters zitten van kleine gemeenten. En een burgemeester van een grote gemeente zit meestal, dat is nu mijn uitzondering van Patrick Janssens, maar die is daar uiteraard niet veel. Dus eigenlijk, de stedelingen zijn in dat parlement ondervertegenwoordigd, dat is één iets. Ten tweede, is eigenlijk de belangstelling voor de grootstedenproblematiek ontzettend beperkt. En heeft men eigenlijk gans een tijd een antistedelijk beleid gevoerd. Wij hebben dat een stuk proberen recht te zetten via het Stadsvernieuwingsfonds, via, en ik denk dat niemand dat gaat betwisten, dat de laatste jaren de stroom vanuit het gemeentefonds verhoogd is. Zowel absoluut als verhoudingsgewijs naar de grote steden, want als je ziet dat er zeer veel gebeurd is in de steden, en dat is niet alleen in Gent, dat is ook in Antwerpen en Mechelen, is dat onder meer daardoor, en ik vind dat schitterend, hè, want de grote steden hebben meer nodig om die grote problemen aan te pakken.
En hoe dat gaat u Vlaanderen aanpornen om meer naar Gent te brengen?
Er is nu een discussie, er is al discussie geweest, maar er zal terug een discussie komen over hoe gaan wij die grote steden nog meer geven. Ik heb altijd gezegd, ten aanzien van Gent, er is een aparte huisvestingsproblematiek en er moet een apart fonds komen waar geld in zit om echt die huisvesting aan te pakken. Ik weet dat de SPA nu gestart is met ook een initiatief om algemeen de huisvesting in de steden beter te financieren. Dus wij kunnen dat samen doen. En tenslotte, ik denk dat we ook een keer goed moeten nadenken, dat is een moeilijke discussie, maar goed moeten nadenken over fiscaliteit. Want uiteindelijk Overal betaalt men gemeentebelasting. In Sint-Maartens-Laatham betaalt men zeer weinig. Maar de mensen van Sint-Maartens-Laatham komen wel hier naar de cinema, hier naar de bibliotheek, gebruiken onze wegen, gebruiken onze infrastructuur. Dus er zou een grotere fiscale solidariteit moeten zijn.
Een mooi bruggetje naar CD&V, want
ja, want
ze
zijn daar meestal niet voor in het Vlaams parlement.
Gaat die niet verhogen, hè?
Nee. Maar ik wil er toch nog een punt aan toevoegen. Hier wordt gezegd, en terecht, dat er vanuit de Vlaamse overheid inspanningen moeten gedaan worden naar de grote steden. Terecht. Maar in Antwerpen lukt het ook, of lukt het wel. En het is ook een grote stad, ook al zitten er veel burgemeesters uit kleine gemeenten. Ik wil er één punt aan toevoegen. We hebben ook de verantwoordelijkheid als lokale bestuurders, of de huidige lokale, maar de toekomstige lokale bestuurders, om ook uw verantwoordelijkheid op te nemen en uw stad als een goede huisvader te gaan beheren. Het betekent ook dat het onze rol is of zal zijn om die dossiers die op Vlaams niveau moeten besproken worden, ook op tafel te gaan leggen. En uiteindelijk, als elkeen binnen zijn eigen partij, bij zijn eigen mensen terecht kan in Brussel, dan moet dit lukken. Dus we hebben er eigenlijk een dubbele taak in. Niet alleen in Brussel, vanuit de Vlaamse of de federale overheid, maar ook heel lokaal moeten wij onze verantwoordelijkheid opnemen en moeten wij ervoor zorgen dat die thema's die voor ons belangrijk zijn en die moeilijk te nemen zijn, op Brussel op de tafel terechtkomen.
En de vierde lijsttrekker?
Ik wou enkel aan meneer Rosseel zeggen dat als hij tot die 80% tevreden Gentenaars behoort, dat hij een goede stem moet uitbrengen. En never change a winning team zou ik zeggen en laat ons maar verder doen.
Wat, dat is niet direct een antwoord op zijn vraag.
En maar de rest bij regelen, Brussel.
Een korte reactie heel op kort, wat dat, ja. Vera zegt. Het werkwoord geven zit daar niet goed in. Men moet aan de steden geven wat hen toekomt, dat zeg je. Maar dat geven, dat veronderstelt ook een stuk schooien. We moeten herstructureren, fundamenteel herstructureren, van onderuit
dat
naar boven.
Is, ja, dat is het punt wat u eerst had gemaakt. Hè. Na mijn oproep tot de voorlaatste vraag komt uiteraard, wie wil de laatste vraag? Meneer met matrozentrui of de persoon daarnaast.
Goedenavond. Ik behoor tot dezelfde groep als de vorige meneer. Maar ik heb toch een pijnlijke laatste vraag misschien. Vlaanderen blijkt dus vrij onverdraagzaam te zijn ook. Dat bleek uit een aantal peilingen. Ik heb dus een vraag aan ieder van jullie. Wat doen we als de VLD en de SPA geen meerderheid niet meer behaalt en een paarse coalitie niet meer mogelijk is? Wat doen we als het Vlaams Belang blijft stijgen en kunnen we dan verder gaan op dit elan van mooie plannen en beloftes? In sommige gemeenten dreigt zelfs het cordon sanitair doorbroken te worden op een of andere manier. De partijen zijn daar niet tevreden mee. Maar ja, wat doen jullie als het Vlaams Belang in Gent stijgt?
Wel, als ik eerst mag reageren. Ik denk, mevrouw, dat mocht het Vlaams Belang stijgen in deze stad, dan denk ik dat dat een falen is van de meerderheid. Dat zeg ik u eerlijk. Ik vind dat wij met het beleid die we gevoerd hebben een antwoord proberen gegeven hebben op het Vlaams Belang en dat we tegen de stroom ingegaan zijn in Gent. We hebben in ieder geval een oprechte, eerlijke poging gedaan samen om de afgelopen jaren te besturen met permanent in het achterhoofd van hoe gaan we die onverdraagzaamheid tegemoet gaan en hoe gaan we dat proberen wegwerken in onze stad. Mocht het Vlaams Belang stijgen, mevrouw, dan denk ik dat we gefaald hebben. En wat uw eerste vraag betreft, allez, wij zijn er gerust in. Paars zal een meerderheid hebben, dus we moeten daar geen tijd aan spenderen.
Maar mocht dat dan per impossible niet zo zijn, mevrouw, dan wordt het beleid gebroken. En ik hoop dat de Gentenaar dat goed beseft.
Ja. En wat betekent dat dan vis-à-vis
Vlaams Belang?
Dat
betekent dat we het met z'n allen gaan merken. En dat is geen dreiging, dat is een vaststelling. De dynamiek die ons kenmerkt, de gedrevenheid, het verdraagzaam, het feit dat we nog onderling, nog met anderen proberen ruzie te maken, in een breed overleg gaan, ook over de politieke grenzen naar de oppositie toe, dat is een elan dat je gaat breken met 3. Ik zeg altijd, met 2 ligt het goed in een bed, met 3 kan het even leuk zijn, maar het wordt gaandeweg onstabiel. En dat is niet de bedoeling.
Ik heb bijna de tranen in mijn ogen. Mijn dagelijke liefdesverklaring.
Ach, wel
mijn
Vera natuurlijk. Oh nee, dat is niet mooi. Dat mag niet zijn.
Nee, ik vind dat we toch de zaken moeten stellen zoals ze zijn. Deze meerderheid is begonnen met 3 partijen. Hè? Men had geen meerderheid. Paars had geen meerderheid. Men heeft daar de volksen niet bij genomen. Men is nu 18 jaar bezig. Meneer Termont, ik richt me nu tot u. Vergeet niet, deze sympathieke man hier is een liberaal. Hè? Dat is een echte liberaal. Hè? Nee.
Is dat zo erg?
Nee, maar ik heb Ik heb ondertussen gelezen dat de liberalen bijvoorbeeld zijn voor de afschaffing van de zone 30, terug de parking onder het Belfort te discussie stellen. De liberalen zijn toch...
Zijn we daardoor slecht of hebben we een andere mening?
Mevrouw Duval, we gaan het debat niet opnieuw heropenen.
Ik bedoel alleen maar dat na die 18 jaar...
Nee, de vraag van mevrouw ging over wat als het Vlaams Belang blijft stijgen.
Ik denk, dat is nu vanuit mijn buik, hè. Ik heb altijd gezegd, als er ergens een daling zal zijn van de score van het Vlaams Belang, dan is de kans dat het in deze stad is. Omdat dat, de Gentenaar is op zich een rebels en een progressief iemand. En ik hoop, ik hoop dat dit zal gebeuren en dat we alle vier, dat we daar alle vier samen gaan voor zorgen.
Drie die er vrij gerust in zijn.
Nee. Niet alle vier, iedereen hier in deze zaal.
Nee, nu is het de beurt aan Philippe van Laken.
Heel duidelijk, uw eerste punt van Vlaams Belang. We mogen inderdaad blij zijn. 18% heeft men momenteel in Gent. En de peilingen lieten verstaan dat zij niet zouden stijgen, maar een beetje zouden achteruit gaan. Nu moeten we hout van 19,5. Maar nog geen Antwerpse toestanden, gelukkig. En moeten hout vasthouden, zeg nooit nooit. Maar we hopen allemaal inderdaad dat het hier ook in Gent nooit zal gebeuren. Wat gebeurt er als het dan toch zo zijn, mocht Vlaams Belang stijgen? Heel duidelijk. We hebben het hier, ik denk dat je vier keer hetzelfde verhaal gaat horen. Geen enkele partij die eraan denkt om met Vlaams Belang te gaan praten, laat staan te gaan besturen. Dat is heel duidelijk. Zowel voor mij als voor de drie andere collega's. En ik denk dat we daar inderdaad niet veel meer moeten over zeggen. Tweede punt, uw vraag in verband met de coalitie Paars. Paars kunnen doorgaan, niet kunnen doorgaan. Ik heb er wel een probleem mee. Ik heb geen probleem wanneer Sas en Daniel of SPA en VLD na 8 jaar besturen tegen elkaar zeggen van kijk goed, wij vinden elkaar en het is goed geweest en we zouden graag voortdoen. Daar heb ik geen probleem mee. Waar ik wel een probleem mee heb, is dat men zegt van kijk, wat de kiezer ook mogen beslissen op 8 oktober, of wij nu een meerderheid hebben of zelfs een minderheid hebben, wij blijven aan elkaar vastgegeven. Dit is een kartel. Dit betekent dat vandaag een overtuigd liberaal voor de VLD niet meer voor de VLD kan stemmen, maar voor Paars moet stemmen of omgekeerd. Een overtuigd socialist die weet dat hij daar de liberalen moet bijnemen. Voor mij is het toch wel belangrijk om te gaan kijken op 8 oktober dat de kiezer de kaarten zal schudden en dat de kaarten zullen liggen en dat we dan moeten gaan praten op basis van de programma's. Onze programma's liggen niet zo ver van elkaar. Ik denk dat we dat voor alle vier kunnen zeggen en er zijn een aantal nuance verschillen. Maar dan moet je kijken welke mogelijkheden er zijn.
U bent ook vragende partij. Zoveel is duidelijk.
Ik ben vragende partij, als ik de VLD hoor zeggen dat mijn drie in bed oncomfortabel is, dan ben ik benieuwd dat inderdaad op 8 oktober, wanneer zij geen meerderheid meer zouden hebben met Paars, en er mathematisch een meerderheid mogelijk zou zijn met twee partijen, ben ik benieuwd dat zij de moed zullen hebben om elkaar los te laten en inderdaad naar een tweede partner te gaan.
Een cynicus zou kunnen zeggen, het is een voorakkoord dat al bekend is, en meneer Leterme heeft er zo heel veel op zak, heeft hij zelf gezegd. Dames en heren.
Dat geldt voor elke partij. Ik bedoel, als iedereen hier eerlijk zou zijn, dan.
En eerlijkheid, daar zijn we voor. Hè. Dames en heren, nog iets over een gimmick en een actie. De gimmick is: 100 onder u gaan een jeton of een kurk krijgen. En daar hoef je niet creatief met kurk mee te doen. Je stopt die gewoon in een van de vier buizen aan de uitgang. Die verzinnen beelden deze vier politici. En uiteindelijk zal dat dus een resultaat opleveren dat u morgen op de website van Vooruit kan bekijken. De actie komende donderdag, schrik niet, om 3 uur. De sirenes van talrijke cultuur- en kunstinstellingen zullen een kwartier lang loeien. In Gent doet zeker al Vooruit en Smak mee. Dat is het gevolg van een oproep van Luc Tuymans, de bekende kunstenaar, die op die manier wil tonen van... De samenleving is een beetje bedreigd. We weten allemaal hoe dat komt. En de cultuurhuizen willen een luidruchtig signaal geven. Ik wil extreem graag Dries Verlet en Mark Rijnenbo bedanken. Ik wil zeer graag u bedanken, want u was met heel veel en dat is natuurlijk fantastisch. En natuurlijk moeten we ook de drie heren en één dame aan tafel bedanken. Philippe van Laken, Vera Duvas, Sas van Roeverwaard, Daniel Termont. Maak het zondag tot een mooie dag, wat dat ook mogen betekenen, en dank u wel.